Goedemiddag.
Hoi.
Ben ik goed te verstaan?
Zeker.
Fijn. Ja, ik zei net nog voor die tijd even tegen Jona van, ik heb dat gevoel dus nog niet. Dat je thuis bent. Ik heb nog steeds het gevoel dat je soort op bezoek bent of zo. Maar dat gaat groeien. Dat gaat groeien. Amen. Gewoon vaker komen, dan wordt het vanzelf thuis. Ondertussen zijn we even aan het spelen met het geluid, zodat je dat hoort. Zodat je het beter hoort. Oké? We zijn ook gewoon elke week weer aan het leren. En elke week ontdekken we weer iets meer. En ontdekken we iets nieuws. En denken, oh, misschien kan dat zo handiger. Of misschien is dit beter. Of is dat handiger. Zo zijn we elke week aan het leren. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te zien bij de teams die gewoon aan het ontwikkelen zijn. En aan het leren zijn van elkaar en van wat er gebeurt. Je ziet de dynamiek van mensen, dat vind ik leuk. En de jongere clan die hier links van mij staat, rechts van jullie. Dat het straks die hoek te klein wordt en dat ze dan bijvoorbeeld naar boven moeten of zo. En dan, ik zei tegen Klaas, we kunnen ook doen dat we dan de jongeren daar en dan de gepensioneerden daar. Dus die zal de vast daar gaan warm zitten. We zitten in een serie van vier, maar het zijn er uiteindelijk drie geworden. En de serie heet Laat Geld Spreken. En vandaag mag ik het laatste deel daarvan doen. En misschien ben je voor het eerst in de kerk. Misschien kwam je voorbij lopen en dacht je, wat een herrie komt hier vandaan. Zo ken ik de kerk niet, ik ga eens even kijken. En dan kom je binnen en dan, ja hoor, zie je wel. Ze gaan het over geld hebben. Het schijnt dat best een dilemma is bij heel veel mensen als je geld en kerk met elkaar een beetje in één zin zegt of zo. Ik heb dat zelf helemaal niet. Dus ik hoorde dat van de week van iemand. Toen dacht ik, oh, er zijn dus ook echt mensen die echt dat hebben. Misschien ben jij dat wel. Ik bedoel er niks mis mee of zo. Maar het is heel goed dat wij het in de kerk over geld gaan hebben. Annemiek zei het vorige week al. Van Jezus sprak meer over geld dan over de hemel. Dat is best een dingetje. Dus het is best een thema. Ik ga niet aan de hele preek herhalen hoor, maar waar ze het ook over had, ze vertelde een gelijkenis, moet je maar terugluisteren, over de talenten. En dan eindigt die gelijkenis met dat je eigenlijk moet kiezen tussen twee goden. En ik zou zeggen, dat is dus God of Satan. Toch, dat is een beetje wat je geleerd hebt, je hebt God en je hebt Satan, alsof die twee gelijken zijn. Dat is sowieso niet waar. Weet je, je hebt God, die heeft alles geschapen, ook Satan. Dus Satan is gewoon een schepping, dus die is helemaal niet gelijkwaardig met God. Maar goed, andere preek. De Bijbel zegt twee goden tegenover elkaar. Deze twee goden, als het ware, strijden om je hart. En het is God en het is Mammon. En natuurlijk ken je Mammon niet, want dat is niet een normaal woord. Maar Mammon is een oude afgod die eigenlijk staat voor geldzucht. Niet geld, maar geldzucht. De Bijbel zegt ook dat het zuchten naar geld is de wortel van alle kwaad. Niet geld is de wortel van alle kwaad, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dus overal waar je kwaad ziet, zul je ontdekken, en waarschijnlijk als je lang genoeg NOS kijkt of het nieuws, dan ontdek je dat eigenlijk alles te maken heeft met geld. Er zit altijd wel iemand achter die meer geld wil hebben, die meer invloed wil hebben. Die meer mensen voor zich wil hebben werken. Het gaat altijd om geld. En deze twee strijden eigenlijk om je hart. God en Mammon. En God die zegt in de Bijbel, je kan niet allebei dienen. Je zult of de een dienen en de ander haten. Of je zult die ander dienen en de ene haten. Maar we hebben te kiezen. We hebben te kiezen wie we willen dienen. Wie ons hart moet volgen. En de stem van Mammon is eigenlijk dit. En die hoor je nooit hoorbaar hoor. Maar die zegt eigenlijk dit tegen jou. Die zegt, ik heb God niet nodig. Ik heb geld. Ik heb God niet nodig. Ik heb geld. En als je om ons heen kijkt in het Rijke Westen, is dit denk ik wel echt een macht die aanwezig is. Die krachtig is. Dat mensen zeggen, waarom heb ik God nodig? Ik kan alles wat ik nodig heb, kan ik zelf kopen of organiseren. Hulp, geen probleem, ik huur iemand in. Het gaat niet lekker in mijn gedachten, geen probleem, ik ga naar een psycholoog. Ik slik wel wat pillen. Het is altijd voor alles wel wat te halen. Ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig. En die, als je niet oppast, kan die ook sterk worden in jouw leven. En God waarschuwt ons daarvoor. En toen Jezus kwam, toen zei hij ook iets heel merkwaardigs. Toen zei hij, ik ben gekomen om leven te geven. Leven in overvloed. God zei, ik kwam leven geven. Jezus zegt, ik kwam je redden. Ik kwam je leven geven in overvloed. En dat woord overvloed, dat betekent niet alleen geestelijk. Dat is natuurlijk heel bekend in de kerk en dat is terecht. Want Jezus heeft ons gered, gered van de zonde. Dat is hartstikke geestelijk. Maar Jezus zei, ik kom nog veel meer doen. Ik kom jouw leven geven in overvloed. God wil dat wij een leven hebben in overvloed. Geloof jij dat? Of geloof je in een armzalige God die zegt, nou, als je maar een dagje doorkomt, dan is het ook goed. God die zegt, ik kom leven geven in overvloed. Dus sommige mensen zeggen, ik hou niet van de prosperity gospel. Ik wel. Mits je het woord prosperity goed uitlegt. Want die wordt ook genoemd in de Bijbel. Ik ga hem verder niet lezen, maar die staat, zegt Paulus, die schrijft aan, voor mij is Timotheus, zegt hij, oh, en ik bid dat je ziel, dat die prospers nog veel meer dan je leven dat doet. En dan gebruikt hij het woord prosper. Dus hij zegt, dat bidt hij voor jou. Dat bidt hij voor de gelovigen. En prosper betekent daar eigenlijk, is dat jij genoeg hebt voor een goede reis. Dat is hoe God naar prosperous kijkt. Hij zegt, ik wil jou genoeg geven voor een goede reis. Dat de reis goed is en de reis van je leven, dat je geniet op aarde. Als je nog niet geniet op aarde, dan heb ik een woord van God voor je. Er is meer. Er is anders. En God leert ons in zijn woord hoe wij een prosperous life, een overvloedig leven kunnen leiden. Vroeger toen, ik wijs naar mijn iPad, maar daar zit mijn Bijbel in. Dat is, als ik dit doe, dan bedoel ik Bijbel, oké? Oké. Vroeger toen ik in het Engels opgroeide, toen zei ze altijd, de Bijbel betekent basic instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Oftewel, alles om een godsvruchtig en een prosperous life te hebben, staat in de Bijbel. Als wij leven naar de Bijbel, gaan we het prosperous life, het overvloedig leven die Jezus beloofd heeft, gaan we die zien. Je moet je even laten zinken. Dat betekent namelijk dat als jij gelooft en gaat doen wat de Bijbel zegt, ga je zien wat God belooft. Heel vaak houden wij God aan zijn belofte en zeggen we, hij heeft dit niet gedaan wat hij beloofd heeft, maar we hebben niet de basic instructions gevolgd die hij ons gegeven heeft. Mensen, het is niet zo simpel. God kende ons. Die wist, die mensen die gaan het moeilijk maken. Die gaan het zichzelf moeilijk maken, maar bovenal die gaan het anderen moeilijk maken. Ik ga het zo opschrijven dat ze het begrijpen. En zelfs dan nog. In mijn voorbereiding kwam ik een ontzettend leuke quote tegen die ik je wil geven. En de quote is van Billy Graham. Billy Graham was een hele bekende evangelist. En die heeft duizenden mensen, miljoenen mensen bij Jezus gebracht. Campagnes gevoerd. Echt een held van God. En die is een aantal jaar geleden overleden. En die zei dit over geld. Let op. Tell me what you think about money. And I will tell you what you think about God. Vertel mij hoe jij naar geld kijkt. En ik zal jou vertellen hoe je naar God kijkt. Ik vond hem wel pikant. Hij koppelde iemand zijn godsbeeld, een godsbesef, aan op de manier waarop je dus naar je eigen financiën kijkt. Hoe je naar je eigen geld kijkt. Moet je eens even bij jezelf even doen. Is hoe ik denk over geld hetzelfde, weerspiegelt dat hoe ik ook over God denk? Maar misschien toen ik net begon over geld, dacht je, oh, voelde je een lichte irritatie of zo. Misschien werd je heel blij dat je zei, oh yes, we gaan het over geld hebben. Ik heb dat. Ik word heel blij als we het over geld gaan hebben. Ja, serieus, want het heeft een enorm deel van mijn leven. Misschien die van jou ook. En het bepaalt heel veel invloeden en uitkomsten die ik heb in mijn leven. En in die van jou ook. Tell me what you think about money and I will tell you what you think about God. Dat is eigenlijk het thema voor mijn preek vandaag. Is hoe je kijkt naar geld. Hoe je kijkt naar jouw geld zegt zoveel over hoe je kijkt naar God. Ook ik wil met jullie een gelijkenis lezen. En die lijkt op diegene die Annemiek vorige week las. Maar hij is wel echt anders. Dus je hebt wat huiswerk te doen. En je zegt, hij lijkt wel hetzelfde. Dan ga je straks naar huis en dan ga je ontdekken wat er anders aan is. Oké? Dan hoef je mij niet te mailen, maar dat is gewoon voor jezelf. En we gaan lezen uit Lucas 19. Het is ook niet dezelfde gelijkenis door een andere apostel verteld. Dat denken sommige mensen ook. Dat is dezelfde gelijkenis, alleen anders verteld. Het is echt een andere gelijkenis. Maar er zit wel een kern van een boodschap in die hetzelfde is. En die heet de gelijkenis van de koning en de drachmen. En eigenlijk, zeg ik nu al bij voorbaat, is wat slechte vertaling. Soms heb je dat. Soms heb je bij een ene vertaling is het goed en bij de andere is het niet goed. Hij heeft straks over 10 knechten en ze krijgen allemaal 100 drachmen. En in de oorspronkelijke vertaling staat er pound, een pond. En dat is niet een Engelse pond, maar een gewichtsmaat. En dat heeft een betekenis. Daarom is het zo jammer dat dat verkeerd vertaald is. Dus we gaan hem lezen en dan zal ik hem corrigeren. Niet dat de Bijbel niet klopt, hè, maar sommige vertalingen die pakken hem net anders uit. Want de waarde was wel 100 drachmen, maar dan missen ze net die vertaling van wat dat woord betekent. En ik hou van woorden. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Ze dachten dus dat Jezus de machthebbers zou omwerpen en hen vrij van maken van de Romeinen. Dat was hun koningschap van Christus, hadden ze heel aards en wezenlijk voor zich gezien. Maar Jezus had natuurlijk een heel ander plan om ons geestelijk vrij te kopen. Daarom zei ze dit erbij. In vers 12 gaan we door. Hij zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Over wie heeft hij het hier? Wie ging weg om zijn koningschap in ontvangst te nemen? Jezus. Hij heeft het over zichzelf, in de toekomst. Hij wist dat hij in Jeruzalem ging om te sterven. En hij zegt, ik ga straks weg om het koningschap in ontvangst te nemen. Dus hij heeft het hier over zichzelf. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf hun elk 100 drachmen, een pond. En zei tegen hen, ga hiermee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, wij willen niet dat die man koning over ons wordt. Is dit de wereldgeest of niet? Ik hoor de helft van mijn collega's dit zeggen. Ja, die Jezus, die willen we niet. Hij komt terug. Ja, maar dat willen we eigenlijk niet. Ik wil niet dat die koning wordt over ons. We willen niet dat hij gaat vertellen hoe mijn leven hoort te leven. Ik wil niet dat hij regeert. Ik wil zelf regeren. Vers 15. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaar aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handel drijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, uw geld heeft het tienvoudig opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. Jezus koppelt in dit verhaal hetgene wat hij achterlaat aan autoriteit. Waar je betrouwbaar in bent, wat ik jou geef, vermenigvuldigt hij in autoriteit. Amen. De tweede kwam zeggen, uw geld, Heer, heeft het vijfvoudig opgebracht. Toen zei hij, je krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar en zei, Heer, is uw geld. Ik heb het in de doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je dan mijn geld niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had je bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem die 100 drachmen af. Geef hem aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, Heer, hij heeft al 10-voudige. En ik zeg jullie, wie heeft, zal nog meer krijgen. Wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En de vijanden die van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengen hier en dood ze voor mijn ogen. Altijd fijn, die ijzige stiltes. Dit is het woord van God. En dit is het verhaal die Jezus vertelt over hoe wij om moeten gaan met hetgene wat wij van hem hebben ontvangen. En het grappige is, als elke keer als Jezus dat doet, dan neemt hij heel bewust elke keer het geld als voorbeeld. Hij zegt niet de ene keer gaat het om je talenten of gaat het om je tijd. Hij heeft het continu over je geld, omdat hij weet dat er twee goden om je hart strijden. God en geld. En waarom is die vertaling nou zo belangrijk? In de Bijbel cijfers staan voor iets. Dat heb ik een andere preek ook wel eens uitgelegd. Maar als er een cijfer staat, moet je eigenlijk even gaan onderzoeken, waar staat dit cijfer voor? En in dit geval roept hij 10 knechten. En het getal 10 in de Bijbel staat eigenlijk voor alles. Of iedereen. Dus wat hij hier eigenlijk zegt is, de Heer die gaat weg om zijn koningschap te aanvaarden. En hij roept iedereen bij zich. Dus dit gaat niet alleen over de 10 knechten, dit gaat over iedereen. En dan geeft hij vervolgens hen 1 pond. En 1 in de Bijbel staat voor genoeg. Dus hij zegt hier eigenlijk in 1 ding. Hij zegt, ik roep iedereen bij me. En ik geef iedereen genoeg. Dus niemand kan zeggen, maar Heer, ik heb niet genoeg om te doen wat u van mij heeft gevraagd. Ik had niet genoeg. Zelfs die ene met 1, wat ook genoeg is, die spreekt hij aan en zegt hij, wat heb je ermee gedaan? Dit is een gelijkenis wat gaat over het kernwoord waar we het eigenlijk steeds over hebben, als we geld hebben. En dat is dat wij rentmeesters zijn over alles wat God jou gegeven heeft. En dat er een moment gaat komen waarin we allemaal rekenschap afleggen over hetgene wat hij ons toevertrouwd heeft. Wij geloven dat alles wat we hebben gekregen van God is. Heb jij dat ook? Geloof jij dat ook? Geloof je dat alles wat je hebt eigenlijk van God ontvangen is? Als dat zo is, dan ben je ook niet meer dan een rentmeester. Dan is eigenlijk niks van wat je hebt van jou. En het is best wel pittig, want God die zet in dit verhaal eigenlijk best wel gevolgen aan het niet goed rentmeester zijn met wat God gegeven heeft. Ik hoop dat het jou een beetje spanning geeft. Dat doet het mij wel. Als ik geloof, oké, in dit verhaal ben ik 1 van die knechten en ik heb misschien wel 10 gekregen, misschien wel 1, maakt niet uit. Ik heb gekregen, wat ik heb is genoeg. Maar dat ik daar rentmeester over ben, dat ik daar dus wijs mee om moet gaan, dat geeft mij spanning. Want ik denk, wat is goed nou? Hoe doe ik het goed? En Jezus bouwt die spanning op door aan het eind te zeggen, maar pak alles maar af als je het niet goed gedaan hebt. Kom op, als je dat geen spanning geeft, dan lees je de Bijbel niet goed. Jezus is spanning aan het opbouwen in je binnenste, zodat wij niet achterover kunnen leunen en zeggen, leuk verhaal, doe er niks mee. Ik wacht wel tot volgende week, misschien komt er dan wel een leuke preek. Of ik YouTube wel even verder, want deze preek vind ik niet fijn. Ja, maar dat is de tijd waarin we leven. Waarin mensen kiezen wat ze willen horen. En kiezen wat ze willen gehoorzamen. En kiezen wat ze willen doen. En dan God daaraan koppelen en zeggen, maar God doet helemaal niet wat hij belooft. Ik ervaar het echt in mijn binnenste. Ik ervaar het als strijd, al de hele week. Dat hier spanning op zit. Dat wij zelf onze eigen dingen, of het nou om geld gaat of wat dan ook, dat we dat zelf willen inzetten. En zelf willen bepalen hoe we het gebruiken. Terwijl God heeft gezegd, maar je bent maar een rentmeester. En ik ga met je afrekenen. Ik ga met je praten over wat je gedaan hebt en wat ik gegeven heb. Met alles. En geld is daar een belangrijk, een essentiële factor in. Hoe je met je geld omgaat, zegt hoe je met je geloof omgaat. Hoe je met je geld omgaat, zegt hoe je met je gezin omgaat. Hoe je met je geld omgaat, zegt hoe je met je leven omgaat. Hoe je naar geld kijkt, zegt hoe je naar het leven kijkt. En Jezus zegt dit in Lucas 16, vers 10. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, heb je hem weer, met die valse geld. Als jullie onbetrouwbaar blijken, dus jullie zijn onbetrouwbare rentmeesters. Jullie gaan niet goed om met wat ik gegeven heb. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijke, belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, weet je nog, we zijn maar rentmeesters, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten, de tweede lief hebben. Hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en geld. Het is belangrijk hoe je met je geld omgaat. God vindt het belangrijk hoe je met je geld omgaat. Het is bepalend in jouw leven. En weet je waar ik zo blij mee ben? Zoals ik al zei, hij heeft ons de Bijbel gegeven om ons te helpen, om ons te leiden. En ik ben zo blij dat hij ons niet daarin als goede rentmeesters overlaat aan onze eigen inzicht, maar dat hij zelfs ons vertelt hoe wij goede rentmeesters kunnen zijn. Dat is toch fijn? Eigenlijk heb je iemand die zegt, hier heb je geld. Ik geef het aan jou om er goed mee om te gaan. Overigens, hier geef ik je een handleiding hoe je er goed mee om kan gaan. Want dat is de werkelijkheid. God geeft je niet alleen iets, alles, en vraagt je daar renmeesterschap over. Hij geeft je ook nog een handleiding om te zeggen hoe je het moet doen. Mits je het volgt. Mits je doet wat hij zegt. Maar het begint bij dit. Wie mag bepalen wat er met je geld gebeurt? Mag God het bepalen? Volg je zijn regels? Of mag je het zelf bepalen? Mag God het bepalen? Of wil je het zelf bepalen? Het is niet een retorische vraag. Je hoeft ook niet te antwoorden, maar het is wel iets wat je voor jezelf moet beantwoorden. En wees eerlijk. God die weet het te lang. Wees eerlijk naar jezelf. Want als je zegt, nee, ik merk toch, ik bepaal alles. Dan heb je een bekering mee te maken. En als je zegt, nee, God mag alles bepalen, dan is deze preek alleen maar bevestiging en dan ga je blij naar huis. Ik wil voor jullie, omwille van de tijd, want we hebben natuurlijk niet veel tijd, wil ik jullie een paar dingen geven, gewoon die je helpen vanuit Gods woord. En ik kan niet alle bijbelteksten erbij benoemen die ik heb opgezocht erbij. Maar als je echt vragen hebt, kom dan later na die tijd of ga zelf een studie daarop doen. Want het staat allemaal beschikbaar, je kan het gewoon lezen. Het staat in de Bijbel. Ik geef je 4 principes om goed om te gaan met je geld. En dit is de sleutel van een principe. Ik zeg dat heel vaak, want ik ben een man van principes. Ik leef door principes. Omdat principes werken. Wie kent het principe van de zwaartekracht? Wie heeft wel eens getest of het werkt? Wie heeft wel eens ontdekt dat hij het niet doet? Alleen als je vliegt, inderdaad. Maar het is een principe en die werkt. Die werkt altijd. En de Bijbel heeft ook principes. En als je die volgt, dan werkt die. Ik zou je dit zelfs vertellen. Ook als je niet in God gelooft, werkt een Bijbels principe. Omdat God dat zo, net als de natuurwetten, heeft vastgelegd. En hoe makkelijk is het om die te gewoon te volgen? En dit zijn een aantal principes die vanuit Gods woord komen, die je helpen met je financiën. En de eerste, als je veel in dit huis komt of je veel bij mij thuis komt, dan weet je altijd wat de eerste is. Tiende. Ik word hier zo blij van. Tiende is de beste principe die God gegeven heeft. Om je te zegenen in je leven. Het principe van tiende is dat je van alles wat je krijgt, het eerste 10% aan God teruggeeft. Dat is het principe van tiende. Dat staat bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 9. Dan zegt hij dit. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste, en eigenlijk staat daar met het eerste, en in de oogst, ik ben niet een boer, maar blijkbaar is het eerste wat je van het land afhaalt, dat is het beste. En daar komt het principe vandaan, is dat je eer God met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Hele studies over wel of geen tiende, geef tiende. Het is een Bijbels principe die werkt. En het werkt namelijk omdat het je hart buig naar God toe. Omdat je vanaf het moment dat je iets krijgt, zegt, oh, maar wacht eens even, dit is niet van mij, dit is van God. Ik heb het niet van mezelf, ik heb het niet eens verdiend, ik heb het gekregen. En om dat te bevestigen, geef ik 10% aan God. Hij vraagt ook alleen maar 10%. En niet omdat hij arm is of geld nodig heeft. Nogmaals, tiende is geen financieel principe. Tiende is een gehoorzaamheidsprincipe. God wil gewoon zien, ben jij in staat om betrouwbaar te zijn met het kleine wat ik je geef? Waarom? Zo weet ik of ik je meer kan geven of niet. Jongens, ik geloof dit echt heilig. Let op. Ik geloof dat God sommige dingen nog niet aan je geeft, omdat je nog niet betrouwbaar bent gebleken in dat kleine. En we bidden voor opwekking en het gebeurt niet. En ik geloof dat dit een van de sleutels is. Is dat we eigenwijs zijn en eigenzinnig zijn over een eenvoudig financieel principe als tiende. En misschien staat het tegen je borst en als dat zo is, dan heb je wat werk te doen met God. Want het is gewoon iets, dat verzin ik niet zelf, dit is iets wat de Bijbel spreekt. Het is zo simpel. God zegt, jij bent de rentmeester, hier is het geld. Zet eerst 10% apart voor mijn huis, doe daarna ermee wat je wilt. Dat is het principe, in mijn eigen woorden. Ik heb ook eens iemand horen zeggen, ja, ik doe een beetje aan tiende. Dat bestaat niet. Er bestaat ook niks als een beetje vergeving. Dat is ook een heel goed principe trouwens, Bijbels principe. Vergeef. Jezus geeft het heel duidelijk aan. Vergeef, anders heb je straks een probleem. Dat is ook een principe. Maar dat kan je ook niet een beetje vergeven. Het is of ik geloof tiende en ik doe het, of ik geloof het niet en ik doe het niet. Dat zijn je twee opties. En ik zeg tegen je, als de Bijbel zegt, je hebt leven en dood, dan zeg ik tegen je, kies leven. Het is niet zo moeilijk. Als je hier niet met je hart bij kan komen bij tiende, dan zie je jezelf niet meer als rentmeester, maar dan zie je jezelf als eigenaar. En dat is levensgevaarlijk. Ik heb al eerder over gesproken dat voor ons thuis is dit zo belangrijk, dat het non-negotiable is bij onze kinderen. Het is een verplichting in ons huis. Omdat ik weet wat een hart kan doen en met jonge mensen. Is dat ze heel graag, het zijn zoveel mooie dingen. Alles bling bling willen ze hebben. En dan zeg ik, nee, zelfs als je een bijbaantje hebt, beginnen we daarmee. Ook al is het 21 cent. Het gaat niet om het geld. Het gaat om een principe. Als je nu al gehoorzaam bent in het kleine, gaat God je meer geven. En God wil je zoveel meer toevertrouwen, maar laat zien dat je gehoorzaam bent. En zoals ik al zei, ik hoorde van de week dat het ook wel eens misgaat. En dat had ik niet door. Ik kom alleen maar uit goede kerken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat financieel misging in een kerk. Jij misschien wel. Misschien heb je in een kerk gezeten waar het financieel misging. En ik schrok toen iemand zei, ja, soms geven mensen misschien geen tiende, omdat ze denken dat het allemaal naar de zak van de voorganger gaat. Ik wist dat niet, dat mensen dat dachten. Ik had geen idee. Of dat het misbruikt werd door het leidersteam voor dure vakanties of zo. Dat schijnt ook te gebeuren. Wist ik ook niet. Ik gaf me wel een paar ideeën. Maar ik dacht bij mezelf, wat, stel, ik weet, misschien leeft het wel bij jou. Misschien is wel een van de redenen dat je zegt, ik durf geen tiende te geven, is omdat ik niet het huis vertrouw waar het heen gaat. Dat zou ik heftig vinden. Dus dat wil ik even uit de weg nemen. Het gaat niet rechtstreeks de zak van Annemiek in. Ik zal je het nog sterker vertellen. En onze penningmeester is hier. Waar is Evert-Jan? Schrijf eens even. Achterste rij. Halleluja. Evert-Jan. Onze penningmeester. Leidersteam. Dat bestaat uit Rian, Annemiek en ik. Wij hebben niet eens toegang tot geld. Sterker nog. Wij kunnen de bankgegevens niet eens zien. Alles gaat via Evert-Jan. En Annemiek heeft gewoon een contract. Net als iedere persoon die werkt. Net als jij en ik. En daarin staat wat ze krijgt, waarvoor en wat ze daarvoor moet doen. Dus als je dat denkt van, het gaat in het huis van God en dan doen ze lekker allemaal dingen mee. Het is niet eens waar. We hebben een visie. We hebben geloof. En al het geld daar gaat daarheen. Ik vind zelf dat misschien Annemiek wel meer zou moeten krijgen. Ja, de Bijbel spreekt ook zorgen voor de weduwe. Maar het doet me gewoon zeer. Dat dus en fout gaat. En dat je daardoor zo bang bent om Gods principes te volgen, omdat mensen het voor je verknallen. Weet je, ik zal je het nog sterker vertellen. Al zouden wij het verknallen, wij zouden misbruik maken van je geld. Dan nog geldt het principe van tiende. Het gaat er niet om wat wij ermee doen. Het gaat erom waarom jij het geeft. En ik bid, ik smeek je, ga hiermee naar God toe. Ga onderzoeken. Als hier iets zit, ga God onderzoeken waarom zoiets eenvoudigs. En geloof me, het is echt eenvoudig. Waarom dit in de weg staat voor je geestelijke groei. Want dit zou het begin moeten zijn van je binnenkomst van je geld. Je geld komt binnen en het eerste wat je doet, voordat je ook al iets anders gedacht heeft, is dit gaat naar God. En wij leren hier in dit huis, en ik ben er vol van overtuigd, dat het tiende de plek hoort naar het huis van God. Waar het woord van God wordt gepredikt. Waar er visie en missie is. Want God wil de wereld bereiken door middel van de kerk. En als jij in een kerk zit, als deze of een andere, dan hoor je jouw tiende naar het huis te gaan. En als jij zegt van joh, maar ik doe het naar de zendelingen, hartstikke geweldig. Dat noemt de Bijbel offers. En die komen na je tiende. Ik wil heel graag met je in discussie als je het anders ziet. Maar hier in dit huis zijn de financiën zuiver. Alles gaat via het bestuur. En alles wordt opgeslagen en opgeschreven waar we het aan uitgeven en waarom. En je kan alles inzien. Nu kun je alles inzien. We hebben gewoon alles op de site staan. Je kan alle jaarrekeningen, als je er goed in bent, en anders laat je iemand naar kijken. Dat staat er gewoon in. Het is zuiver. Het is goed. Eerste principe is tiende. Het is een krachtig principe. Ik zou er liefst de hele tijd over willen spreken, maar ik heb nog drie. Voordat de band zo weer opkomt, ik geen tijd meer heb. Nadat je tiende hebt gegeven, en dit is misschien een verwarrende, want vaak gaan we dan over naar de vaste lasten. En dat is een goede, maar die komt hierna. Dus een principe van Rockefeller, althans hij heeft die bedacht, maar dat was een hele rijke man trouwens, en die heeft hem bevestigd. Die zegt, het is een goed principe waarin je dit doet, is 10% naar God, 10% naar jezelf, 80% om uit te geven. En als je denkt, wat bedoel je dan met jezelf? 10% is om te sparen. Is dat je begint met sparen. Want wie weet niet dat aan het eind van de maand, eind van je geld de maand altijd langer duurt. Hoe zeggen ze dat? En dan wil je nog gaan sparen. Oh, weer niet gelukt. En elke keer komt het weer terug en bijt het je in je kont. Omdat je denkt, had ik maar gespaard. Oh, ik moet volgende maand echt minder uit gaan geven. En je weet van jezelf, zo werkt dat niet. Want zodra ik het uit kan geven, komt er iets moois voorbij en dan ga ik het doen. Dus mijn tip is dit, en je mag het zelf weten hoor, na tiende trouwens. Maar na tiende ga je 10% sparen. 10% sparen. Het is een Bijbels principe. Het is namelijk investeren in jezelf. Het is zorgen voor rust. Het is zorgen voor toekomst. Het is zorgen voor dat geld voor jou gaat werken als de toekomst ineens zich tegen je draait. Ken je dat? Weet je nog wanneer je wasmachine stuk ging en je had geld op de rekening? Hoeveel rust dat gaf? Hoeveel vertrouwen dat gaf? Jullie kennen dat nog niet, dat komt later. Maar nu heb je misschien dat je benzine moet kopen voor je brommer of zo. En dan, ja, precies. En ineens heb je toch geld of je brommer is stuk en je wilt toch iets gaan doen. Of je hebt toch een feestje. Of je geld, het geeft rust. En het creëert iets voor je toekomst. En ik heb dit erbij geschreven, want sommige mensen moeten dit ook horen. Sparen is geen doel op zich. Sommigen van ons zijn krenten geworden omdat we zoveel sparen en niks uitgeven. En mensen om je heen vinden je niet meer leuk. Omdat je zoveel spaart. Het is ook goed om uit te geven. Het is een balans vinden. Maar sparen is geen doel op zich. Sparen is alleen een middel om te zorgen voor je toekomst. Om te zeggen, God heeft die wil dat ik een goede reis heb. Ik moet zorgen dat ik niet alleen nu goed heb, maar de rest van mijn reis ook. En God die zegt, dat is heel goed, ga sparen. Dat staat bijvoorbeeld in Spreuken 21 vers 20. Daar staat, een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis. Een dwaas verkwanselt het. Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis. Ik wil je dit meegeven als tip. En wij gaan dit steeds meer doen thuis. Is spaar en investeer. De Bijbel spreekt over geld voor je laten werken. Ik ben zelf nog niet heel goed met investeren. Dus ik ben dat nog aan het onderzoeken. Maar doe het wel veilig. Want er zijn verschillende manieren van investeren. Maar laat geld voor je werken. Dus ga sparen en ga zoeken naar een veilige manier om te investeren. Als je al nu begint, jongens, dan heb je later heel veel geld. Oké, onthoud dat maar, dat is voldoende. Als je nu begint, heb je later heel veel geld. Als je later begint, heb je niet zoveel geld. Dus hoe vroeg je hiermee begint, daarom is dit ook een verplichting in ons huis. Onze kinderen sparen. Verplicht. Totdat ze 18 zijn en hun eigen financiën mogen beheren. En dan vragen we het af en toe. Doe je het dan wel? Ja, pap. Oké, goed. Dus eerst is tiende. Amen? Goed zo. Doet hij nog zeer, dan gaan we zo nog even praten. Twee is sparen. En de derde is pas je vaste lasten. Dan ga je je vaste lasten uitgeven. 1 Timotheus 5 vers 8 zegt dit. Wie niet voor zijn eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Dus ik kwam van een bemoediging vandaag. Het is het woord van God. Die zegt, je moet goed zorgen. Je moet goed zorgen voor je huis. Dit geldt voor ouders, maar dit geldt dus ook voor je huisgenoten. Je moet goed zorgen voor je financiën, zodat mensen genoeg hebben. Slechte zorg noemt hij erger dan een ongelovige. Wauw. Waarom? Omdat je niet een goede rentmeester bent. Omdat je niet luistert naar Gods woord en doet wat hij van je vraagt, zodat er rust is in je leven. Zorg ervoor dat je weet waar je geld naartoe gaat. De Bijbel spreekt over niet onverijld te werk gaan. Je moet een budget maken. Daar heb je tegenwoordig hele goede tips en tools voor, gewoon online. Maar maak een budget, weet waar je geld heen kan. Waarom? Het doel van dit stuk is te zorgen dat die steeds minder wordt. Dus je moet weten waar die steeds minder kan worden. Op het moment dat deze steeds minder wordt, heb je steeds meer om uit te geven. Daar kom ik straks nog op, dat is een conclusie. Maar je vaste lasten, budgetteer, ga overijld te werk, ga niet overijld te werk. Zorg ervoor dat je weet wat je hebt, wat er binnenkomt, wat er uitgaat, zodat je een plan hebt. En daar staat ook bij, in de Bijbel spreekt ook over dat je geen schulden moet nemen. Ik weet dat dat tegenwoordig bijna onmogelijk is om een huis te nemen zonder schulden. Dus ga ook zo min mogelijk schulden aan. Het is bijna andersom geworden tegenwoordig. Een schuld is ook gewoon geld van mij. Dus ook in ons huis zeggen we gaan geen schulden aan. Tenzij het keihard nodig is. Kijk, dus ik moet mijn auto naar mijn werk. Als mijn auto nu stuk gaat en ik heb niet dat bedrag liggen, dan ga ik misschien een korte termijn schuld aan. Maar ik maak eerst een plan. En die bespreek ik. Zeg wel ik. Ik vraag het aan Natanja. En dan hoor ik wat wel en niet kan. Mijn collega's lachen mij uit. Want ik krijg is die al toegenomen? Denk het niet, hè? Ik krijg een kledingbudget van €45 per maand. Overigens, Natanja zelf ook, hoor. Weet je, maar dat is best wel zielig, toch? Kan je niet in schoenen van halen per maand. Ik heb een probleem met kleding, dus dan is dit wel een wijs. Dan is het ook goed om elkaar te beperken, zodat je niet de schulden ingaat. Dan geef de creditcard niet uit. Maar het is een heel belangrijk principe, jongens, is dat je dus niet meer geld uitgeeft dan dat je hebt. Dat is gewoon een Bijbels principe. Je geeft niet meer uit dan dat je hebt. En het klinkt even heel simpel, maar sommige mensen hebben het nodig om dit te horen. Als je het niet hebt, kun je het dus niet kopen. Oké? Als je het niet hebt, kun je het dus niet kopen. Ja, maar nee, dat kan dus niet. Dat betekent dus dat je anders moet gaan sparen of je vaste lasten moet naar beneden. Maar je moet regie nemen over je financiën. Jij bepaalt. Jij laat geld voor jou spreken en niet andersom. Geef niet meer geld. Als je alleen dat onthoudt voor deze preek, ben ik al lang blij. Hey, en laatste, dit was de derde. Dus de eerste is tiende. Amen. De tweede is sparen. De derde is vaste lasten. En de vierde, en die is ook belangrijk, is, heb ik genoemd, offers en genieten. Want die horen bij elkaar. Offers en genieten. Er staat in Prediker 5 vers 18 staat dit. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als een rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Genieten is een geschenk van God over alles wat je moeizaam hebt verworven. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over een luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganse harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. Geld is gemaakt om te genieten. En dat moet je ook doen. Daarom zeg ik ook, je moet niet alles sparen. Het is niet een doel op zich. Je moet ook genieten. Ga dingen uitgeven. Ga dingen kopen die je blij maken. Maar daar horen ook offers bij. Want er is niks mooiers dan uitdelen hetgene wat je hebt. En er staat een tekst. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. In 2 Korinthe 9 vers 8. En die is zo powerful. Die is zo powerful. En er staat dit. God heeft de macht. God heeft de macht. God heeft de macht. U te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kan bijdragen aan allerlei goed werk. God geeft genoeg. Meer dan genoeg. Voor jezelf. En om uit te delen. En daar zit het doel in van hoe wij om moeten gaan met geld. Is niet ons eigen leven alleen maar verrijken en steeds nieuwe doelen verzinnen die passen binnen ons budget. Maar dan gaat het wel continu op. Maar is eigenlijk onze reis goed maken. Ook richting het einde, weet je. Ook richting een pensioen en dat soort dingen. Dan moeten we goed organiseren, zodat we goed voor elkaar zitten. En als het dan georganiseerd is, dan gaan we uitgeven. Dan gaan we uitgeven aan onszelf. We gaan uitgeven aan onze kinderen, aan onze buren, aan onze vrienden. We gaan zegenen. En we gaan uitdelen aan mensen die het nodig hebben. We gaan compassion zegenen. We gaan zoveel mogelijk uitdelen. Want daarmee weten we dat als Christus terugkomt, zoals hij belooft in zijn gelijkenis. Dat hij zegt, je hebt het geld vermenigvuldigd. Je hebt laten zien dat je betrouwbaar bent in dit kleine. Dus ik stel je over steden. Let op, in de nieuwe hemel, zegt de Bijbel, in de nieuwe hemel worden betrouwbare mensen gesteld over steden. Over autoriteit. Omdat God heeft gezien dat jij kunt omgaan met iets kleins als geld. Dus is geld belangrijk? Absoluut. Moet de kerk daarover spreken? Absoluut. Maar bovenal is het belangrijk dat jij het woord van God gaat lezen. Gaat geloven wat er staat en gaat doen wat hij van je vraagt. Want als wij goede rentmeesters zijn met alles wat God ons geeft. En niet steeds zelf verzinnen. Ach, we denken zelf al wel wat goed voor ons is. God die begrijpt mij vast wel. Die kent mijn situatie. Nee, wij volgen God in alles. En als we dat doen, dan eren we God. En dan vertrouwt hij ons meer en meer toe. Amen.